Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 66 en we zingen de versen 1 en 3. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En vers 3, God baande door de woeste baren een brede stromen ons een pad. Psalm 66, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen. En wel bij Handelingen hoofdstuk 16. Handelingen hoofdstuk 16. En wij lezen de versen 22 tot en met 34. Handelingen 16, de versen 22 tot en met 34. En dan lezen wij het woord van de Heere. Dit gaat over het gedeelte waar Paulus en Silas de duivel hebben uitgeworpen uit dat waarzeggend meisje. En nu zijn de mensen heel boos geworden. En we lezen dan in vers 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is in bijzonder vers 25. We letten ook op de context hier, maar in bijzonder dan op vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Gemeente, wij willen een zegen vragen over deze dienst. En we willen dan ook voorbeden doen voor zuster Geertje Boeren, die een MRI-scan moet ondergaan vanwege een aandoening aan haar voet, waar ze veel pijn aan heeft. We willen ook de Heere opdragen, broeder Cor van de Doel, die nog steeds in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Zullen wij bidden. Heere, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top betreden? Heere, wie van ons heeft het recht om tot u te bidden, om tot u te spreken, om in uw heilige tegenwoordigheid te verkeren? Heere God, niemand van ons. Wij zijn allemaal ongeschikt verklaard, gedisqualificeerd, want wij hebben allemaal gezondigd. Wij hebben uw wetten niet gehouden. En nu, Heere, geeft u ons toch het voorrecht dat wij mogen samenkomen in uw huis om uw naam te bidden. U weet ook het doel waarvoor wij samengekomen zijn. En dat is om te bidden voor u. Om te bidden om een zegen over ons dagelijks levensonderhoud. En Heere, daarbij past het ons om uw grote naam te erkennen, te danken, dat u zo goed voor ons bent, dat wij hier mogen zijn, dat u nog gebeden wilt worden en ook dat u ons gespaard hebt. Ook in dit afgelopen jaar sinds de vorige biddag. En als wij terugzien, moeten we zeggen, het zijn uw goedertierenheden geweest, dat wij niet vernield zijn geworden. Heere, dan past het ons toch u te erkennen dat u altijd goed voor ons bent geweest. En wij hebben het niet verdiend. Heere, laat dat ook ons besef mogen zijn. En laat dat ook de toon mogen zetten, ook voor deze dienst en ook voor ons bidden. Ook wanneer wij willen bidden om een zegen over ons dagelijks levensonderhoud. En een zegen op ons werk. Heere, we belijden u, we zijn in alles van u afhankelijk. Wij kunnen niet zonder u. En wij kunnen ook niet preken en ook niet naar een biddagpreek luisteren met stichting zonder dat u in ons midden bent. En daarom vragen wij u om de genade en de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u ons geven de geest der genade en der gebeden? En wilt u zelf geven de juiste gesteldheid in onze harten? Ook wanneer wij vooraf willen luisteren naar uw woord. Want uw spreken tot ons is belangrijker dan ons spreken tot u. En het past ons eerst te luisteren naar u en naar uw stem, voordat wij tot u zullen spreken, de heilige, de eeuwige God. Heere, wil ons dan helpen te luisteren. Ook als wij dit gedeelte uit Handelingen 16 willen overdenken, wilt u dan onze gedachten leiden in het preken, in het luisteren. Gedenk ons ook als we thuis meeluisteren. Zegen hen. Sommigen moeten op de kleine kinderen passen thuis. Anderen zijn wellicht te oud om hier te zijn. En Heere, we dragen hen u allen op. En geven, wilt u geven dat ze toch met ons verbonden mogen zijn en ook een zegen mogen ontvangen. Ja, wilt u ons allen zegenen, Heere, met uw woord en geest. Maak onze harten ontvankelijk voor uw woord. En laat uw genade en uw kracht in ons midden mogen zijn. Tot eer en lof van uw heerlijkheid. En tot onze zaligheid. Heere, wilt u bij zuster Geertje Boeren zijn? Als zij toch hoopt dat ze van die nare pijn in haar voet af mag komen. Wilt u, Heere, haar verlichten? En wilt u geven dat het goed mag zijn? Wilt u de pijn verlichten? Wilt u haar genadig zijn? En wilt u wijsheid geven aan de artsen? Dat toch het goede gebeuren mag. En zegen haar persoonlijk, naar lichaam en naar ziel. Wilt u haar nabij zijn in uw genade. Haar verblijden ook door uw ontferming over haar leven. Wij bidden u ook voor broeder Cor van de Doel. Heer, u weet wat het ook voor hem betekent om daar nog steeds in het ziekenhuis te zijn. Hij had gehoopt begin deze week naar huis te kunnen gaan. Er zijn toch wat lichte complicaties gekomen. Heere, wilt u hem nabij zijn? Wilt u die complicaties verhelpen? Geef dat hij nog een redelijke gezondheid mag ontvangen. maar wilt u boven alles met uw woord en geest hem nabij zijn? Wilt u tot zijn hart en ziel spreken? En wilt u geven, Heere, dat hij door deze beproeving heen dicht aan u verbonden mag worden? Heere, ook hij en in feite wij allen worden geplaatst voor de werkelijkheid dat wij straks hier vandaan gaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat geldt voor ons allen. Dat kan voor de ene dichtbij zijn en voor de andere ver weg. Maar Heere, geef dat we ook deze tijd, deze genadetijd, mogen besteden om het leven bij u te zoeken en te vinden. Heere, wij danken u dat we hier deze dienst mogen beleggen en dat we uw woord mogen overdenken. Wil het alles zegenen en we bidden wij u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 23. Psalm 23, de verzen die u daar vindt. Geliefde gemeente, er zijn twee soorten mensen in deze wereld. Twee soorten mensen. En dat zijn degenen die de Heere vrezen en degenen die de Heere niet vrezen. Het zijn Gods kinderen en alle anderen. Twee soorten mensen. En daar gaat het nou om in Gods woord. Om ons uit te leggen dat er twee soorten mensen zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan Psalm 1. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. En hij ondersteunt de rechtvaardigen. Dat zijn degenen die God vrezen. Maar de weg van de goddelozen, zegt Psalm 1, zal vergaan. Daar blijft straks niets van over. Die gaan straks eeuwig wegzinken. In de eeuwige ondergang. Maar zij die de Heere lief hebben en door genade hem hebben leren vrezen, God is dicht bij hen. God leidt hun leven. God draagt hen. De Heere zegt tot de grijsheid toe, zal ik dezelfde zijn. Ik heb u gedragen en ik zal u dragen. En deze twee soorten mensen vindt u in heel de schrift door. Jongens en meisjes, jullie weten ook wel de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Dat heeft de Heere Jezus verteld. En wat gebeurt er met de tarwe? Die wordt vergaderd, geoogst en er wordt in de schuur gelegd. Maar wat gebeurt er met het onkruid? Onkruid wordt ook vergaderd en dat wordt verbrand. En dat is nou een beeld van hen die de Heere vrezen en hen die de Heere niet vrezen. En dat gaat heel de schrift door. In Matthäus 7 lezen we van de brede weg en de smalle weg. En nou zijn er heel veel mensen die wandelen op de brede weg. En er is een brede poort. En er is heel veel ruimte door die poort. Daar kun je met de hele groep mensen tegelijkertijd doorheen. En de mensen gaan daar doorheen al lachend, al feestend. Maar de Heere Jezus zegt, die weg, die brede weg, die loopt uit op de eeuwige verlorenheid. Maar er is ook een smalle pad. Met een enge, een smalle, een nauwe poort. En dan kun je maar één voor één naar binnen. Dan moet je alles achterlaten. Je past er net doorheen. Dat is de nauwe weg. Weinigen zijn er die daarop wandelen. Maar die mensen die op het smalle pad wandelen, zij worden gedragen door de Heere. Ze worden geleid door God. En ze worden straks gebracht in de eeuwige heerlijkheid. Al in dit leven worden ze gedragen. God is hen nabij. God is dicht bij hen. Want God heeft een bijzondere liefde voor zijn volk. Voor hen die God hebben leren lief krijgen. Zij die begeren in de wegen van de Heere te wandelen. Ook al zijn het ook zondige mensen, alle mensen zijn zondig. Maar toch worden zij geleid en zien ze dat ze de Heere moeten zoeken te volgen. Denk maar bijvoorbeeld jongens en meisjes aan het verschil tussen Jacob en Esau. Wat kwam er van Jacob terecht? Nou, als aan Jacob gelegen had, dan was er niks van Jacob terechtgekomen. Maar God kwam in zijn leven. En toen heeft de Heere gewerkt in het leven van Jacob. En Jacob kwam tot verandering en Jacob werd een kind van God. En hij is nu in de hemel. En wat is er van Esau terechtgekomen? Esau was onverschillig. Esau die trouwde met heidense meisjes. Esau die gaf niet om het verbond van God. Esau die diende de Heere niet. Esau is een heiden geworden. Hij is verloren gegaan. De Heere zegt het ook. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Esau is om zijn zonden verloren gegaan. Maar Jacob werd gedragen. Heel zijn leven door. God was bij Jacob. En heeft hem verlost uit zoveel moeite, zoveel vijanden. Denk maar aan David en Saul. Hoe werd David niet gedragen door de Heere? God was altijd bij David. En Saul, zijn weg liep uit op duisternis. En zo is er een volk op deze aarde en God is dicht bij hen. God is ook altijd dicht bij zijn volk. Degenen die bekeerd zijn. Degenen die verlangen om met de Heere te leven. Degenen die bidden en opzien tot God. Die niet zonder de Heere kunnen. God is hen altijd dichtbij. Maar er zijn anderen, vele anderen. Die anderen die worden nog heus wel gezegend. Het is niet dat al die andere mensen verhongeren. En dat al die andere mensen zomaar pardoes neervallen. Nee, die worden ook gezegend door God. Maar al die zegeningen, zonder dat zij dat weten, dat is een roepstem. Wie geeft u dit dagelijks eten? Wie geeft het zonlicht? Wie geeft vruchtbaarheid op de akkers? Het is God die het doet. Al de zegeningen die de Heere nog geeft, ook aan goddeloze mensen, dat zijn eigenlijk een oproep tot bekering. Maar ze bekeren zich niet. En daarom wordt hun schuld alleen maar vergroot. Maar God is hen niet nabij. En dat blijkt ook. Als ze ziek worden en moeten sterven. Als alle leuke dingen in het leven er niet meer zijn, dan hebben ze niets meer over. En dat weten ze ook. Alles kwijt. Niets meer over. Maar wat is het toch heerlijk als u en als jij de Heere mag kennen in je leven. Als je ook als een David en als Jacob op de Heere mag leren vertrouwen. Dat je als Noach op God mag leren vertrouwen. Terwijl alle andere mensen de Heere niet meer willen dienen. De Heer is altijd dichtbij hen die hem liefhebben. Maar God is ver van hen die hem niet vrezen en hem niet dienen. En nou hebben wij net gelezen uit Handelingen 16. En hebben we gelezen van twee kinderen van God, Paulus en Silas. En die hadden het zo vreselijk moeilijk. Die waren geslagen, die waren in de gevangenis. En was God hen nabij? Ja, God was ook hen dichtbij. En daar willen we van horen. Want God zorgt voor zijn volk. En nou zijn wij hier ook vanmiddag samen in de kerk om te bidden. Om God zorg over ons leven. God zorg over ons schoolwerk. Want jongens en meisjes, jullie kunnen ook echt niet je rekensommen maken. En jullie kunnen ook echt niet je toetsen goed maken op school. Tenzij de Heere je daarbij helpt. De Heere moet je daarvoor verstand geven. Er komt alles van hem. En dan zijn we hier in de kerk om te bidden of God een zegen wil geven over ons dagelijks werk. Het werk van je ouders. En jullie eigen schoolwerk en we zijn hier bijeen om te bidden om een zegen over de akkers en over al het eten wat weer staat te groeien. En zo zijn wij in alles van God afhankelijk. Wij hebben het zo nodig dat God dicht bij ons zal zijn. Want dan zal de Heere ook zorgen. En daarom hebben we ook gezongen op Psalm 23. De Heer is mijn herder. Wat is dat toch rijk? Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. David kon dat zeggen omdat hij wist, de Heer is mij altijd dichtbij. Ook in moeilijke omstandigheden. Ook wanneer hij moest vluchten voor Saul. En ook wanneer hij het soms heel benauwd had. Toch is God hem nabij. Nou, daar willen we met elkaar over nadenken hier. En dat willen we zien in het leven van de apostel Paulus. En dan willen we ook letten op die stokbewaarder. Hebben we ook van gelezen. En dan willen we ook op onszelf letten. Dus we kijken eerst even naar de apostel Paulus. En dat vormt ook het hoofddeel van de preek. Daar valt het accent op wat de Heere gedaan heeft in het leven van Paulus. En dat wij daar ook van mogen leren. Paulus. Het was niet zo gemakkelijk daar voor Paulus en Silas in die gevangenis. Ze zaten daar in een ongemakkelijke houding. Hun voeten waren vastgemaakt in een stok. Er was een blok hout waarin ze voeten in moesten steken. En die werden daar vastgemaakt, waarschijnlijk met een soort ketting of iets dergelijks. Misschien waren er wel ijzeren banden die raspten over hun blote voeten. Maar het ergste was nog hun kapotgeslagen ruggen. En toch hebben ze daar ervaren dat de Heere hen daar dichtbij was. En ze wisten, God zorgt voor ons. Ook hier. Ze hadden rust in hun ziel. En daarom zongen ze ook lofzangen. Ze baden tot God en ze zongen. Want ze wisten het ook nu. God zal ons toch helpen. Hoe waren ze daar gekomen? En wat was er nou allemaal gebeurd? Nou, door Gods leiding waren Paulus en Silas waren in die gevangenis terechtgekomen. En dat kwam omdat Paulus en Silas eerst door de Heere geleid waren om naar Griekenland te gaan. Dat is Europa. Eerst waren ze in wat we nu noemen Turkije. En Paulus wist niet meer waar hij moest preken. Hij voelde zich verhinderd en toen heeft de Heer hem geleid dat hij dat kleine stukje zee over moest varen. En dan kwam hij eigenlijk in Europa, dat begin van Griekenland noemen we dat nu. Dat heette toen Macedonië. En daar heeft Paulus het evangelie gepreekt. En zo kwam hij in Filippi. En toen kwam hij daar in Filippi en hij merkte hij op een groep vrouwen buiten de stad aan de rivier. Die zaten te bidden tot de Heere God. Want er waren te weinig mannen daar om een synagoge te bouwen. En deze vrouwen waren waarschijnlijk Joodse vrouwen, waren daar samengekomen voor het gebed. En toen ging de apostel Paulus daar ook naartoe en preekte hen het evangelie. En toen gebeurde het wonder dat Lydia tot bekering kwam. De Heer opende haar hart. En toen zei Lydia, die een rijke vrouw was, een purperverkoopster. Nou moet u en Silas ook bij mij, bij mijn gezin in huis blijven. Als u vindt dat ik trouw ben aan de Heer, dan moet u ook bij mij komen wonen. En zo heeft de Heer ook voor Paulus en Silas gezorgd. Ze waren ook in een vreemde stad. Maar daar hebben ze ook in gemerkt dat God hen dichtbij was. Dat God hen geholpen had. Dat ze daar konden blijven. En toen hebben ze daar gepreekt in die stad. En ze trokken door die stad heen. En ze spraken mensen aan. Maar steeds werden ze gevolgd door een meisje. En dat meisje riep uit dat deze mensen zijn dienstknechten Gods van de Allerhoogste. Die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat deed dat meisje steeds, dag in dag uit. Vers 18 zegt ons, dat deed ze vele dagen lang. En waar was dat nou zo verkeerd aan? Het was toch ook waar? Paulus en Silas waren ook dienstknechten van God, van de Allerhoogste. En zij verkondigden de mensen de weg tot de zaligheid. Nou, dat was toch mooi dat dat meisje dat zei? Nee, het was helemaal niet mooi. Het was verschrikkelijk. Waarom? Waarom? Omdat dat meisje bezeten was van de duivel. Dat meisje was door de duivel bezeten. En de mensen wisten dat. Ze dachten dat dat meisje hen de toekomst kon voorspellen. En ze gaven geld aan haar, maar ze was een slavin. Ze gaven dat geld dus aan haar eigenaars. En haar eigenaars verdienden geld aan dat meisje. Dat meisje was bezeten door de duivel. En nu gaat dat meisje, dat bezeten is door de duivel, verkondigen. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Ze verkondigen ons de weg tot de zaligheid. En die mensen wisten dat de duivel in dat meisje zat. Dus dan wisten de mensen ook, de duivel is hier aan het verkondigen dat dit de Allerhoogste, de dienstknechten van de Allerhoogste God zijn. En daarmee leek het net alsof de duivel gezag had en autoriteit had over deze twee mannen. En dat de duivel eigenlijk macht over hen had. En dat zij ook bij het rijk van de duivel hoorden. Omdat de duivel hen verkondigde. En dat deed de duivel net alsof ze bij hem hoorden. En alsof hij macht had over het evangelie en over de prediking van het evangelie. En dat hij ook wel kon verkondigen dat dit de zaligheid was. En dat de mensen dan zouden zeggen, oh, dan horen zij waarschijnlijk ook bij de duivel. En dan konden ze gewoon wel blijven luisteren naar dat meisje die door de duivel bezeten was. Dat is gewoon een hele slimme, geraffineerde, gemene list van de duivel. Maar Paulus en Silas horen niet tot het domein van de duivel. Ze willen niets te maken hebben met een proclamatie van de duivel. En daarom, na vele dagen, draait Paulus zich om. En hij weet precies de duivelse opzet. En hij weet precies dat de duivel net wil doen alsof zij ook bij de duivel horen. En dan draait Paulus zich om en zegt tot dat meisje, in feite tot die boze geest in haar, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Wat een bevrijding voor het meisje. Wat een rust. Nu was ze niet meer opgejaagd en gedreven. En moest ze dingen zeggen die ze helemaal niet wilde zeggen. De pijn in haar ziel was weg. Er was rust. Het zal ze blij geweest zijn. Met die bevrijding. Eindelijk rust. Maar haar eigenaren waren helemaal niet blij. Ze was een slavin en de mensen betaalden goed geld voor haar waarzeggerijen. En nu het meisje normaal was, kon ze niet meer zo spreken. En ze werden heel boos op Paulus en Silas. En ze hebben hem meegesleept naar het centrum van de stad voor de markt. En daar was het stadsbestuur. En ze brachten hen voor het stadsbestuur. En ze zeggen, dit zijn Joden. En zij bederven de zeden en zij zorgen voor oproer en allemaal valse beschuldigingen. Zo boos waren ze. En er waren Paulus en Silas met z'n tweeën. Te midden van al die boze mensen. En er komt de politie erbij. En de commissaris van politie, of hoe het ook allemaal geweest zal zijn. Hij heeft gezegd, pak die mensen beet. En geesel ze. En die geeseling was heel erg. Dat was niet maar een paar striemen over je rug. Dat deed wel auw, deed wel pijn. Nee, er werd je hele rug opengeslagen. Er waren een zweep van leer en daarin waren stukjes harde metaal. Als je overheen sloeg, dan trokken ze het hele lichaam open. Dat was vreselijk. En dat hebben ze gedaan. Hun rug kapot geslagen. En we lezen in vers 23. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. En geboden de stok bewaarde dat hij hen zekerlijk, dat is hen veilig, zou bewaren. Goed bewaren. Ze mogen niet ontsnappen. Die stok bewaarde. Dat noemen wij tegenwoordig een cipier, een gevangenbewaarder. En zo kreeg hij bevel om deze twee mannen, deze twee Joden, goed te bewaken. Hij heeft ze gebracht in de binnenste kerker, staat in de tekst. Dat was dus de laagste gedeelte van de gevangenis. En daar konden ze nooit uit ontsnappen, maar om het zeker te maken heeft hij nog eens hun voeten vastgemaakt in dat blok. En daar waren ze, in de onderaardshol. Vast met de voeten in een blok, klem gezet. En daar rusten, daar zaten ze dan. Nou, ik denk niet dat ze zaten. Maar omdat hun voeten vast zaten, konden ze niet zitten. Ze leunden wat en steunden wat met hun kapotte ruggen. Een vreselijke toestand. In het pikken donker, want ze zitten in de binnenste kerker. Daar zitten ze dan. En ze hadden niets verkeerds gedaan. En waar is nu God? Waar is nu de Heere? Paulus was toch Gods knecht. En de Heer is toch altijd bij zijn kinderen. De Heer is toch altijd dicht bij zijn volk. Had de Heer niet beloofd aan Paulus, ik zou met u zijn. En waar is de Heer nu? Was hij nu ook bij Paulus? Het antwoord is ja. Want God is altijd bij zijn volk. Ook al zijn ze in het donker en ook al zien ze hem niet. En ook al lijkt alles tegen hen te zijn. En ook al zijn ze hun leven niet zeker. En ze weten niet eens of ze levend uit die kerker komen. Geen mens kan hen helpen. Ze zitten daar helemaal vast. Maar ze wisten, God is trouw. Dat wisten ze door het geloof. Want de Heilige Geest werkte in hen. En de Heilige Geest heeft hen vertroost. En de Heilige Geest heeft hun moed ingesproken. En de Heilige Geest was hen zo nabij, dat ze ondanks al de pijn en al de ellende, ondanks het duister waar ze in zaten, dat ze toch wisten, de God des heils zal mij ten herder wezen. Zo was er ook een Russische baptist, een jongen die in militaire dienst zat. Gebeurde tijdens het communisme. En hij wilde niet de eed zweren aan het vaderland. Maar hij zei, je mag geen eed afleggen. Toen hebben ze hem in een hok gestopt. Hok, ijskoud, heel laag. Ivan Moisev heette hij. En daar zat hij in een hok in donker. En toen heeft hij Psalm 23 voor zichzelf opgezegd. De God des heils zal mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Daar zat hij dan. En zo zaten Paulus en Silas daar in dat hok waar ze zaten. In de onderste kerker. Maar door het geloof kregen ze troost en kregen ze kracht. Al hadden ze pijn en al was het heel moeilijk. En dan kunnen heus wel gedachten door ze heen gegaan zijn. Wat heb je nu weer gedaan? Had het nou wel zo gemoeten? Had je het misschien anders ook kunnen doen? Had je beter niet je mond kunnen houden? Is nou zo het evangelie bevorderd? Enzovoort, enzovoort. Misschien gingen al die bestrijdingen wel door hen heen. Maar de Heere was bij hen. Dat weten we zeker. God is altijd dicht bij zijn volk. Wat er ook gebeurt. Of ze in moeite zijn, of in pijn, of ze in ziekte zijn, of alleen zijn, of uitgelachen worden, of in de gevangenis gegooid worden. God is altijd bij zijn volk. Hij zal hen nooit verlaten. Waarom niet? Omdat ze gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. En als u iets thuis hebt waar u heel veel geld hebt voor moeten betalen, dan bent u er heel zuinig op. Maar goud en zilver is nog niets in vergelijking met het bloed van Christus. En daarom is de Heere God zo zuinig op zijn kinderen. God was bij hen, dat weten we zeker. En God gaf hen rust in hun ziel. Hoe weten we dat? Omdat zij baden. Dat zegt de Bijbel. Zij baden. Omstreeks middernacht. Dus ze zitten daar in pijn en ellende. Dus je had al uren gezeten. We weten niet hoe lang ze er al zaten. Maar we lezen onze tekst. En middernacht baden zij tot God. Misschien waren ze wel eerst benauwd. Misschien hebben ze al gezegd tegen elkaar. Wat hebben we gedaan? Maar toen hebben ze wel tegen elkaar gezegd. Wij gaan bidden. God leeft toch? Hij is toch de levende? En de Heere Jezus regeert toch? Hij heeft alle macht. En ze baden. Ze riepen tot de Heere. Ze deden het belangrijkste wat ze konden. Ze deden het voornaamste werk van de dankbaarheid. Ze baden tot God. Vanuit hun nood. Want ook wij moeten onze nood recht leren kennen. Dat ons leven lang. Onze ware nood. Onze zondaren nood. Dat is onze nood. Dat ik van nature God kwijt ben. Dat is onze nood. En daar moeten we om bidden. Ook op biddag. Het is goed en nodig om te bidden voor de dingen van het dagelijkse leven. Maar de belangrijkste zaken zijn. Is dat we God kwijt zijn. En we moeten God in ons leven vinden. Anders zullen we straks eeuwig weg zijn. Eeuwig verstoten. En daarom baden ze hier tot God. Ze hielden een soort biddag in die gevangenis van Filippi. Er staat, zij baden. En God hoorde hun gebed. Hoe weten we dat? Dat God hun gebed hoorde. Omdat je daarna leest, zij zongen. Zij zongen. Dat staat er. Zij baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Dus ze begonnen te zingen. Wat zongen ze? Ze zongen psalmen. Hoe weten we dat? Omdat het Joden waren. En wat zongen de Joden? Psalmen. Ze hebben daar gezongen. Lofzangen, psalmen. Dat hebben ze daar in die gevangenis gezongen. Waarom zongen ze dan die lofzangen? Omdat God hun gebed verhoorde. Ze baden uit de grote nood. Heere, u ziet ons, u hebt toch alle macht. U hebt toch gezegd, u zult ons nooit begeven, nooit verlaten. En de Heere hoorde hen door hen zoveel geloof te geven. Zoveel troost te schenken. Kracht te geven. Dat hun bidden overging in zingen. Ze wilden niet meer klagen. Ze wilden niet meer kijken naar omstandigheden. Of ze geklaagd hebben of niet, dat weten we niet. Dat staat er ook niet. Ik geloof niet dat ze dat gedaan hebben. Maar de tekst zegt ze baden. Maar in ieder geval al die bestrijdingen die ze misschien gehad hebben. En de moeite waarin ze zaten. Ze keken daar nu niet naar. Ze keken naar omhoog. Al was het pikkendonker. Ze riepen tot de Heere en God gaf hen zoveel liefde. Ze wisten ons leven is in de hand van de Heere. En als we hier sterven, dan gaan we naar de Heere Jezus toe. En als de Heere Jezus wil dat we nog zullen leven, dan haalt Hij ons hieruit. En dan maakt Hij onze ruggen weer beter. En dan geeft Hij ons weer kracht. En dan zullen we weer preken. Want die mensen regeren niet. En die stokbewaarder regeert niet. Maar God regeert. Beeft gij volken. Eert zijn hoog bestel. Dan zullen ze vastgezongen hebben daar. Ze zongen Gode lof. Want Paulus zou het later ook schrijven. Het zij wij leven. Het zij wij sterven. Wij zijn des Heren. En daarom maakt het niet uit voor ons of we sterven of zullen leven. Het maakt niet uit, de Heer is bij ons. Want niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Geen dood nog leven, ziekte of nood, slagen niets. En dat zagen ze. En ze hadden zo'n blijdschap in hun hart. Want wanneer je blij bent, dan ga je zingen. Daar gaat het bidden over in zingen. Ze zongen Godelof. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zo hebben ze daar gezongen in die gevangenis. Ze hebben gezongen van de Heere Jezus die zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. En ze hebben gezongen van zijn opstanding. Ze hebben gezongen dat hij opgevaren is in de hemel. Ze hebben gezongen, hoe weten we dat? Nou, ze zongen Godelof. En waar waren die apostelen nou vol van? Van de Heere Jezus en zijn kruisiging en opstanding. Ik heb besloten niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En als een rode draad door hun prediking ging het altijd over de opstanding. En de vroege kerk was zo getroost door het feit dat de Heere Jezus opgevaren is. Hij regeert. Nou, daarom hebben ze gezongen, vast en zeker. Van de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart. En dat God alle dingen zou meewerken laten ten goede. En weet u, ze wisten, we zijn hier niet alleen. De Heer is bij ons. En toen hebben Paulus en Silas ook niet wat zachtjes voor zichzelf gezongen. Nee hoor, ze hebben luid gezongen. Laat ze het maar allemaal horen. Van het sterven, van de opstanding en de hemelvaart van Christus. En ze zongen met liefde en ze zongen met duidelijke stemmen, met mooie stemmen. Nou, is dat geen inlegkunde? Nee hoor. Ze zongen met prachtige stemmen, want de Heilige Geest gaf hen te zingen. Waarom? Want ze moesten daar een getuige zijn in die gevangenis. Want er staat er speciaal achter. De gevangenen hoorden naar hen. Die gevangenen luisterden. Wat is dit? Ze hebben elkaar aangestoken. Wat is dit? Dat hadden ze nog nooit gehoord. Zingen in een gevangenis. In een gevangenis, daar kreunen ze. In een gevangenis, daar mopperen ze. In een gevangenis, daar vloeken mensen. En hier wordt gezongen. Gezongen van de lof aan God. En ze hebben ook verstaan wat Paulus en Silas zongen. Ze zongen in het Grieks. Anders hadden de gevangenen niet naar hen kunnen luisteren. En zo werd die onderste kerker, werd nog een preekstoel. Vanuit de diepten riepen ze naar omhoog. En ze zongen naar omhoog in die gevangenis. En de gevangenen hoorden naar hen. En ze hoorden van de opstanding. En ze hoorden van de kruisdood en van de liefde Gods. En ze hoorden dat de Heer Jezus machtiger is dan al de boze geesten. Dat hij het eeuwige leven geeft. Het heeft diepe indruk gemaakt op die gevangenen. Kijk, wij willen graag alles weten wat er daarna gebeurd is. Maar reken maar dat sommige van die gevangenen ook later bij de christelijke gemeente gevoegd werden. Reken maar. Ze luisterden. Maar er was nog iemand die naar hen luisterde. Wie zou dat geweest zijn? Iemand die naar hen hoorde. Hij had hen de hele tijd al gehoord. En hij had hun gebeden gehoord. Hij had hun zingen gehoord. Hij had hun gebeden ook verhoord. Hij had hen hier gebracht. Hij zag hoe ze geslagen werden. Hij had het allemaal geleid dat ze door deze weg van lijden in die gevangenis zouden komen. Daar een getuige zouden zijn. Het was God. God hoorde hen. En toen gaf God hen een antwoord. Op een bijzondere wijze. Een antwoord. een antwoord. Hoe dan? Wat gebeurde er? Op een heel bijzondere manier gaf God Paulus en Silas een antwoord. Want de Heere wilde niet dat ze in de gevangenis zouden sterven. Ze waren daar gekomen om te getuigen van de Heere, maar niet om te sterven. Nee, de Heere had nog werk te doen, veel werk voor Paulus en Silas. En de Heere zou hen uit de gevangenis halen. En dat op een heel bijzondere manier, veel sneller dan ze ooit verwacht hadden. God gaf hen antwoord. Hoe? Doordat er een verschrikkelijke aardbeving gebeurde. Dat kennen wij hier niet. Hè? Maar die mensen in andere landen kennen wel een aardbeving en ze zijn er doodsbang voor. Als alles begint te schokken en te trillen en er lopen barsten door de aarde heen en de aarde klieft zich open en alles kan op je vallen, dat moet een zeer angstige ervaring zijn. Doodsbang. Nou, dat gebeurde in die gevangenis. En het was niet maar een paar schokken, het was een grote aardbeving. De hele gevangenis stond te schudden op de fundamenten en muren stortten ook in. Stofwolken waren er. Iedereen was bang wat er gebeuren zou. De hele gevangenis trilde los. Muren zakten wat scheef en daarom werden de sloten ook gebroken van al de deuren. En de kettingen braken los. Vers 26, de banden van allen werden los. God gaf dat ze allemaal verlost werden. Paulus en Silas hebben gezongen van de bevrijding die de Heere geeft. En de vrijheid die hij geeft en de verlossing die hij geeft. En toen die aardbeving en al die gevangenen waren opeens vrij. Wat zullen ze gedacht hebben? En ook dat nare grote blok waar Paulus en Silas hun voeten in hadden moeten doen, die was ook stuk. Ze konden zo eruit. Want God kwam met grote kracht en met grote macht. Alle deuren open, alle banden los. Een voorbeeld van verlossing die God geeft. En er was ook een gevangenbewaarde, die lag ergens boven. Waarschijnlijk bij de ingang had hij eerst goed op slot gedraaid. Hij had eerst gecontroleerd, alle deuren zitten vast. Mooi. Niemand kan erin en eruit, dan kan ik nu in de nacht gaan slapen. En hij werd niet wakker van dat zingen. Maar hij werd wel wakker van die vreselijke aardbeving. Eerder die avond had het stadsbestuur hem twee bijzondere gevangenen gebracht. Ze noemden hen criminelen. Maar die man had zoveel criminelen al achter slot en grendel gedaan. Dit zijn geen criminelen. Maar hij had ze wel heel ruw behandeld. De onderste kerker in een blok geslagen. En nu is deze gevangenbewaarder wakker geworden middernacht. Door alle trillen en schudden, vreselijk een aardbeving. Wat zal er gebeuren? Hoe erg zal het zijn? Stort straks alles in elkaar. En toen hield het op. Allemaal stofwolken gaat naar beneden. En ik keek. En alle deuren zijn open. Dat betekent de gevangenen zijn allemaal weg. En hij is daar verantwoordelijk voor. Dus als die gevangenen weg zijn, dan wordt hij gedood. En hij wilde die schande zich zelf niet aandoen. Dus hij pakt zijn zwaard en hij wilde zichzelf gaan doden. Maar dan zegt Paulus in vers 28 met een grote stem: doe u zelf geen kwaad. Wij zijn allen hier. Iedereen had daar rustig blijven zitten in die gevangenis. Ze durfden geen stap te zetten. Ze waren zo onder de indruk van het zingen van Paulus en Silas en van de kracht van God die zo geantwoord had. Ze waren er allemaal nog in de gevangenis. We weten niet precies hoe het allemaal gegaan is. Alles wordt ons niet beschreven. Maar het belangrijkste wordt ons wel beschreven. En dat is dat die gevangenbewaarder had licht geëist. En hij sprong in die binnenste kerker. En hij werd zeer bevende. En hij viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Deze gevangenbewaarde wist dat Paulus en Silas zijn leven gered hadden. En hij wist ook dat Paulus en Silas verkondigers waren van de waarheid. En hij wist ook dat hij hen heel ruw en heel gemeen behandeld had. En die gevangenbewaarder zag hoe schuldig hij stond tegenover zulke heilige, rechtschapen mensen. En hij wist dat hij aan de toren van God ontsnapt was in die vreselijke aardbeving. En hij trilde over heel zijn lijf en leden. En hij wist dat hij vergeving moest hebben. Dat het goed moest komen tussen God en zichzelf. Al kende hij God nauwelijks. En had hij maar heidense voorstellingen van wie God was. Maar hij zei: wat moet ik doen om behouden te worden? Om verlost te worden? Verlost van mijn schuld. Verlost van de straf. Hij zag zijn eigen verlorenheid. Hij zag dat hij aan de rand van de hel gestaan had. En dat hij ervan teruggehaald was door het roepen van Paulus. En wat hebben Paulus en Silas toen gezegd? Tegen die man die helemaal ontdaan was. Wat hebben ze gezegd? Die man die valt voor hen neer. Hij ziet al zijn schuld, zijn zonde, zijn onrecht, de straf van God, de toren van God. Hij ziet het allemaal. Hij heeft het beleefd, hij heeft het gehoord, hij heeft het gevoeld. Hij weet: ik ga straks eeuwig verloren. Hij was kapot. En daar lag hij voor Paulus: lieve Heer, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hoe kan ik behouden worden? En wat zeiden Paulus en Silas toen? Zei hij: je moet maar bidden om genade. Zei Paulus: kom maar mee, dan zal ik je onderwijzen in de wetten van Mozes. Heeft hij gezegd: doe maar goed je best. Probeer maar goed te leven. Heeft hij gezegd: ga maar veel bidden om genade? Dat heeft Paulus niet gezegd. En Paulus mocht dat ook niet zeggen, toen niet. Waarom niet? Omdat deze man volslagen verbroken is, ontdekt is aan zijn schuld en aan zijn zonde. En daarom zeiden Paulus en Silas tot hem: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Geloof in de Heere Jezus Christus, dat zeiden ze. En dat is precies wat die man nodig had. Een ontdekte verbroken zondaar. Die moet niet horen: ga maar veel bidden. Ga maar veel vragen. Maar een ontdekte verbroken zondaar moet horen: er is zaligheid in Christus Jezus. Geloof in de Heere Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Dat moet een verbroken, ontdekte zondaar horen. In het volgende hoofdstuk, daar leest u een preek van de apostel Paulus. Het is heel interessant om dat te bestuderen. in uw vrije tijd of vanavond doet u dat maar. Vers 30, daar staat dan hoe Paulus die mannen van Athene aansprak. En hij heeft verkondigd over schepping en hij heeft verkondigd over de langmoedigheid van God. En hij heeft dat hij de zonde verdragen heeft, maar nu komt God met de... Nu zegt Paulus tot hen dat de Heere zal oordelen, de levenden en de doden. En als een bewijs daarvan heeft God zijn zoon opgewekt uit de doden. En dan zegt Paulus dat zijn oproep tot die mannen van Athene anders dan bij die stokbewaarden. Bij die mannen van Athene, zegt de apostel Paulus, God verkondigt alle mensen overal alom dat zij zich bekeren. Hij preekte de eis tot bekering. Dat deed de Heer Jezus ook. De Heer Jezus ging ook door Galilea heen en hij preekte, bekeert u. Want het koninkrijk de hemel is gekomen. Dat deed Johannes de Doper ook. Bekeert u. En dat deden Paulus en de andere discipelen. In Lucas 24 zegt de Heer Jezus door zijn discipelen dat ze uit moeten gaan en moeten preken. Wat moeten ze preken? De bekering tot God en de vergeving van zonden. Dat moeten ze preken. Maar bij deze stokbewaarder ligt het anders. Hier wordt gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus. Maar Paulus zegt dat niet in het algemeen tot zijn gehoor waar hij komt. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Wordt wel eens gezegd dat zo de prediking moet zijn. Je moet preken en je moet maar één ding preken. Geloof in de Heer Jezus en je wordt behouden. Natuurlijk moet dat gepreekt worden. Maar er moet wel gepreekt worden tot een bepaald slag volk. Wat voor een slagvolk. Tot een ontdekte zondaar. Een verbroken ontdekte zondaar. Die niet meer weet, die raadloos is. Niet meer weet wat hij moet doen. Wat moet doen om behouden te worden. Wijzen. Onmiddellijk. Naar de Heere Jezus Christus. Hij moet in band gebracht worden met Christus Jezus. Maar mensen die niet verbroken zijn. Die niet ontdekt zijn. Die moeten het evangelie wat tot hen komt geloven, dat zij zich bekeren moeten, dat ze in vijandschap leven. Zij moeten zich bekeren en het woord geloven en tot omkeer, tot inkeer komen. En dan komen ze tot inkeer en dan zullen ze ook zien dat ze verloren liggen. En dan zullen ze ook roepen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan is de weg open naar de Heere Jezus Christus. En zo spreekt Paulus deze man toe. Alle mensen moeten horen de eis tot bekering, een verandering in het leven. Maar hier zien wij iemand die verbroken was. En dan kan hij maar één ding doen. Vallen in de armen van de Heere Jezus. Niemand anders over hebben dan de Heere Jezus alleen. En als hier nou iemand in de kerk zit en die denkt, hoe moet ik behouden worden? Want ik zie mijn schuld, ik zie mijn zonden, ik zie mijn onmacht, ik zie mijn tekort. En ik zie dat het zo niet verder kan. En ik zeg, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Als nou uw zonden en uw schuld op u drukken. En u zegt, wat moet ik doen? Dan is er maar voor u één weg. Geloof in de Heer Jezus Christus. En wat is dat geloof in de Heer Jezus Christus? Dat is op hem te zien, tot hem te gaan, tot hem te roepen, tot de toevlucht tot hem te nemen, te steunen op zijn volbrachte werk alleen, te pleiten op dat werk van Christus en zo zult u zalig worden. Zo wordt de zondaar behouden en zo werd deze stokbewaarder ook behouden en zo werd hij ook ingelijfd. In de christelijke gemeente daar te Filippi. En zo zien we hier Dat God dicht bij Paulus en Silas was. Dat hij dicht bij deze stokbewaarder was, zonder dat die stokbewaarder het zelf door had. En zo zal de rest van zijn leven, was God altijd dicht bij deze stokbewaarder. God is trouw. En dat is nou het wonder van het christelijke geloof. Dat als de Heere jouw God is, als de Heere uw God is, dan zal hij altijd u nabij zijn. En dan zal hij altijd voor u zorgen. En misschien zijn er onder ons die zorg hebben. Zorg om hun werk. Nog geen vaste aanstelling. Het is maar een tijdelijk contract. Of mijn baan is toch wat onzeker. Of eigenlijk zijn mijn inkomsten dusdanig dat we toch best wel moeilijk hebben. Dat we toch echt soms geld tekort komen. Dat kan. Kan heel goed. Eerlijk, hardwerkende mensen met een gezin. Dat ze toch best moeilijk hebben. Dan mag u weten, wanneer u de Heere kent, dan zal Hij voor u zorgen. Dan zal Hij altijd dicht bij u zijn. En daarom is het noodzakelijk op de biddag niet alleen te bidden voor eten en drinken en voor vruchtbaarheid en zegen op het werk en op de oogst, maar dan vooral nodig om te bidden dat God onze God mag worden. Want we zijn van nature God kwijt en God is de bron van alle goed. En God alleen kan zorgen, God alleen kan je door dit leven heen dragen. De Heere zorgt voor zijn volk. Het belangrijkste in het leven is dat wij bekering kennen. Dat wij aan God verbonden worden. Zo zal God altijd nabij zijn. Want de weg van de goddeloze zal vergaan. Maar God kent de Godvrezenden. Hoe is het nou met jou? Vraag jij ook om een nieuw hart van God? Vraag jij ook dat je mag leren de Heere lief te hebben? Vraag jij ook in jouw leven, wanneer jij nu op een leeftijd gekomen bent, dat de beslissingen die je nu gaat nemen, zullen bepalend zijn voor de rest van je leven? Vraag jij dan nu in deze cruciale tijd van je leven dat God het roer in handen neemt. Dat God je zal leiden in zijn wegen. Dat de Heere je te sterk zal worden. Dat je zult ontdekken wie God is. Dat Hij zo goed is en waard om gediend te worden. Zul je bidden dat je bij God mag horen, dat Hij je zonden zal laten zien, dat je ook verbroken wordt, dat de persoon van de Heere Jezus ook noodzakelijk voor je wordt. En zullen we het ook maar belijden dat wij verdienen te sterven, omdat we gezondigd hebben, dat we geen enkel recht hebben op iets. Is de Heere al uw goede herder geworden? Heb jij God gevonden in je leven? Zijn we al eerlijk voor God gekomen met onze schuld? De Heer is zo goed. Hij zorgt. Hij is altijd dicht bij zijn volk. Die armen die tot hem opzien. Die moeten klagen dat ze zo weinig betekenen voor de Heere. Klagen dat ze in alles tekortgeschoten zijn. Klagen dat ze zo arm zijn van de Heilige Geest. En zo vaak men zichzelf weer teleurgesteld zijn. Maar die mensen die opzien tot God. Vanuit hun armoede, vanuit hun gebrek, vanuit hun gemis. God is hen nabij. Zalig de armen van geest. Zalig om uw schuld te belijden voor God. Om niemand anders over te hebben. Niet op uzelf te kunnen leunen. Niet op andere mensen. Maar alleen maar op God. Op de Heere Jezus Christus. Want het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. En dan zal God eeuwig dichtbij zijn. Amen. Zullen we zingen Psalm 64, versen 1 en 10. 64, 1 en 10. Gemeente, laten wij de Heere nu samen bidden en vragen om zijn genade en zegen. Barmhartige, heerlijke God, o wij danken u voor de uitkomst die u geeft, voor de verlossing die u zendt, voor de gebedsverhoringen die u geeft. O geloofd zij uw grote naam. En hoe rijk is het, Heere, dat u mensen, uw kinderen, weet te vertroosten, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Hoe rijk is het dat u uw kinderen het hoofd omhoog heft en dat ze omhoog zien tot u die in de hemel zit en dat ze zo bemoedigd worden tot zelfs op een sterfbed toe. Ja, juist op een sterfbed. Dat u dan zo in het leven van uw kinderen vertroostingen kunt geven. En we lazen het hier van Paulus en Silas. in een gevangeniskerker. Vuil, vies, vochtig, met een kapotgeslagen rug. Maar toch hebt u hen zoveel genade, blijdschap en liefde gegeven, zo gevuld met uw Heilige Geest, dat ze tot u baden, dat ze zongen en dat u hen liet zien en die hele stad liet zien dat u God was, door die aardbeving te zenden en vrijheid te geven, o Heere. Zo bent u toch altijd dicht bij uw volk. Daarom is dat volk een gelukkig volk. Daarom leidt u hen door moeite heen, door teleurstellingen, door bestrijdingen, door aanvechtingen. U leidt hen door dit alles heen. Ja, ze zijn dan zelfs meer dan overwinnaars. Door u alleen. En zo, Heere, zult u toch ook altijd zorgen voor eten, voor drinken, voor het werk, voor het inkomen, voor zorgen, voor het gezin. En er komt zoveel te kijken en er zijn zoveel rekeningen die betaald moeten worden. O Heere, leer ons eerst uw koninkrijk, uw gerechtigheid te zoeken. En geef dat we dan zullen zien hoe alles ons toegeworpen wordt. Omdat u toch kunt zegenen. U kunt toch alles wel maken. Heere, wilt u zorgen. Ook in dit komend jaar. Zorgen voor een oogst. Zorgen voor vruchtbaarheid. Zorgen voor onze gezinnen. Voor onze kinderen. Voor onze ouderen die ook zorg nodig hebben. Heere, wilt u zorgen voor de gemeente. Voor de predikant dat hij mag blijven preken. Voor de ouderlingen en de diakenen dat zij hun ambt mogen blijven vervullen. Heere, wilt u zorgen op het werk voor inzicht en wijsheid? Wilt u, Heere, zorgen voor de kinderen op school, dat ze hun werk goed doen en goed mogen leren? Heere, maar boven alles, geef dat we bij uw volk zullen horen. En dat we u zullen aanroepen. Zoals Samuel u aanriep, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Geef, Heere, dat wij zo mogen roepen als kinderen. En dat we eerst u zullen zoeken. Heere, schenk en bewerk bekering. En het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat we met onze schuld maar niet verder moeten gaan. En proberen met allerlei goede werken dat te bedekken. Of met allerlei rechtzinnigheid dat te bedekken. Of met allerlei kerkelijke trouw die schuld te bedekken. Want dat lukt nooit. Er is maar één die ons kan bedekken. Uw bloed, Heer Jezus. Daar moeten wij heen. Er is een plaats bij u in de steenrots Christus. Daar moeten wij schuilen. Leer het ons om daar bij u, Heere Jezus, rust te vinden voor onze arme zielen. Heere, hoor ons bidden. Breng ons ook vanavond samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 85, het vierde vers, 85 vers 4. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.